Ja, Romeinen 11. Vorige keer zijn we gebleven tot vers 13. En daar willen we nu ook mee verder gaan. Romeinen 11, vanaf vers 13. Ik ga eerst het stukje lezen wat ik met u wil bespreken. Romeinen 11, vers 13. Er staat, want tegen u, de heidenen, zeg ik, voor zover ik de apostel van de heidenen ben, maak ik mijn bediening heerlijk. Om daardoor zo mogelijk mijn verwanten wat betreft het vlees tot jaloersheid te verwekken en enige uit hen te behouden. Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? En als de eerstelingen heilig zijn, dan het deeg ook. En als de wortel heilig is, dan de takken ook. Als nu enige van die takken afgerukt zijn en u, die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt en mede deel hebt gekregen aan de wortel en aan de vettigheid van de olijfboom, beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt, u draagt de wortel niet, maar de wortel draagt u. Ja, dan zult u zeggen, de takken zijn afgerukt, opdat ik zou worden geënt. Ja, dat is waar. Door ongeloof zijn zij afgerukt en staat u door het geloof. Maar heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat hij u niet spaart. Zie dan de goede tierenheid en de strengheid van God. Strengheid over hen die gevallen zijn. Over u echter goede tierenheid, als u in de goede tierenheid blijft. Anders zult ook u afgehouden worden. En ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden. Want God is machtig hen opnieuw te enten. Want als u afgehouden bent uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen de natuur in op de tamme olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen zij die natuurlijke takken zijn, geënt worden op hun eigen olijfboom. Tot zover. Er staat vers 13, want tegen u de heidenen zeg ik. Paulus spreekt hier tot de heidenen, dus tot de niet-joden. Tot de niet-joden. En heiden, dat heeft een wat beladen betekenis hè, bij ons. Maar dat betekent niet anders dan volkeren. Heiden, in de grondtekst staat daar etnos. En etnos verwijst naar ons woord etniciteit. Ander volk betekent dat, andere cultuur. Dus heidenen wil niet anders zeggen dan andere volkeren, andere culturen, anders dan de Joden zijn. Dat even terzijde dan. En dan zegt Paulus tegen hen, voor zover ik de apostel van de heidenen, van de andere volken ben, maak ik mijn bediening heerlijk. En Paulus noemt zich hier een apostel van de heidenen. Hij weet dat hij die apostel ook is voor de niet-Joden. Daar heeft God hem voor apart gezet. In Romeinen 1, vers 5, daar getuigt hij zelf in deze brief. Door hem hebben wij genade. Apostel Paulus zegt dat van zichzelf. Door hem hebben wij genade en het apostelschap ontvangen tot geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen, ter wille van zijn naam. Dus Paulus is de apostel van de heidenen. En dan zegt hij, maak ik mijn bediening heerlijk. Wat daar bedoeld wordt is, dan verheerlijk ik mijn bediening. Dan maak ik mijn bediening heel fijn. Dan ben ik er uitermate blij mee, met mijn bediening. En hij legt het zo meteen uit waarom. Omdat hij dan zijn verwanten naar het vlees, de mede-Joden, de andere Joden, misschien tot jaloersheid kan brengen. Hij is Jood en hij heeft dan die bediening bij de heidenen. En hij zegt, daar ben ik zo blij mee, want door die bediening kan ik mijn mede-Joden misschien jaloers maken. Toen dacht ik van, kunnen wij dat nou ook zeggen van de roeping waarmee wij geroepen zijn, waarmee u geroepen bent, jij geroepen bent? Misschien zegt u van, ik ben helemaal niet geroepen. Ik weet het niet. Is ieder christen niet geroepen om te dienen, om Jezus te volgen. Jezus die was de dienaar, die was de slaaf. Hij was de dienstknecht. Hij waste de voeten van de discipelen. De minste taak in zo'n huishouden. Hij ging zelfs naar het kruis om onze zonden te dragen. Hij had de roeping van een dienstknecht. En wij mogen de Here volgen. Welke roeping hebben wij? Welke roeping zijn wij geroepen in ons gezin, in onze buurt? Zijn wij geroepen om te dienen in de gemeente? Er zijn nog zoveel taken. Er zijn zoveel dingen die we met elkaar mogen doen. Elkaar mogen dienen. En als we die roeping hebben, dan mogen we daar ook heel blij mee zijn. Net als Paulus. Van, bent u dan ook blij van? Ik ben zo blij dat de Heer mij op deze plaats heeft gezet. Want dan kan ik zoveel betekenen. De Heer kan zo door me heen werken. Nou, Paulus die had dat dan. Hè? Dat was even, ook even over dit punt. Dan zegt Paulus in vers 14. Ik wil het Joodse volk jaloers maken. Want daar gaat mijn liefde naar uit. Zoals ook wij mogen verlangen. Ik probeer het altijd wat in het hier en nu, in het praktische te plaatsen. Zoals wij mogen verlangen om dat onze dierbaren tot geloof komen. Dat zij jaloers worden. Onze kinderen misschien die afgedwaald zijn, onze familie, onze collega's, onze vrienden. Wij mogen ook hen jaloers maken. En hoe maken we hen jaloers? Daar mag u zelf over nadenken. Om hen tot jaloersheid te verwekken, om enige van hen te behouden. Dat is niet wat Paulus doet, dat is niet wat u kunt doen met uw familie, uw kinderen, uw vrienden. Behouden, dat is puur uit genade. Maar je mag ze wel tot jaloersheid brengen. Je mag wel zover komen dat de mensen zeggen van, ik zou dat ook wel heel graag willen. Zo'n verlost persoon, zo'n persoon die in de genade leeft, zo'n persoon die niet afhankelijk is van zijn gevoelens of haar gevoelens of van grillen of van anderen. Die geleid wordt door de Here. Ik maak af en toe wat een stapje verder hoor. Dan staat er in vers 15. Hun verwerping bracht verzoening voor de wereld. Dat hebben we de vorige keer gehoord. Doordat Israël afgeweken, Jezus niet heeft willen aannemen als hun heiland. Dat was hun eigen schuld, heeft de Heer hen opzij gezet als volk. En is ruimte ontstaan om de niet-Joden te kunnen bereiken. Dus doordat Israël Jezus heeft afgewezen, hebben de niet-Joden hebben de gelegenheid om de Heer Jezus te leren kennen. Om verzoend te worden met de Heer. Dus hun verwerping brengt verzoening. En dan staat er, als dat zo is, als zij dan de Heer Jezus aannemen, hoe geweldig zal dat dan wel niet zijn? Als die verwerping alleen al verzoening teweeg brengt, hoe geweldig is dan wel niet hun aanneming? Wat betekent dat anders dan leven uit de doden? Ja, daar heb ik over na zitten denken. Wat betekent dat? Wat betekent dat? Als ik zo doe, ja. Dat staat in Ezechiël 37. Kijk dit maar eens even met me mee. In Ezechiël 37, daar staat iets van het reddingsplan van Israël. Ezechiël, dus in het Oude Testament, na Jeremia. Ezechiël 37, een van de grotere profeten. Ezechiël 37 vers 9. Dan lees ik een paar versen met u. 37. Doe me kalm aan. Vers 9. Hebt u het allemaal? Ja. Er staat... Wacht eventjes. Ja. Hij zei tegen mij, profeteer tegen de geest, profeteer mensenkind. Zeg tegen de geest, zo zegt de Heere, Heere, geest kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden. gaat over het volk Israël. Zodat zij tot leven komen. En ik profeteerde zoals hij mij geboden had. Toen kwam de geest in hen en zij kwamen tot leven. Zij gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer groot leger. Toen zei hij tegen mij, de Heere God zei tegen mij, mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie, ze zeggen, onze beenderen zijn verdord. Ze waren afgeweken. Onze hoop is vergaan. De Heer had ze losgelaten. Wij zijn afgesneden. Profeteer daarom en zeg tegen hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw graven openen. Ik zal u uit uw graven doen opreizen. Mijn volk, en ik zal u brengen in het land van Israël. Dan zult u weten dat ik de Heere ben. Als ik uw graven open, als ik uit uw graven doe opreizen, mijn volk, ik zal mijn geest in u geven. U zult het leven komen en ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat ik de Heere dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere. Dat is dat leven. Wat zal het dan meer zijn, wat hier in Romeinen 11 staat? Wat zal hun aanneming anders betekenen dan leven uit de doden? Dit is dan, dat Israël weer tot leven komt. Als zij de Heere aannemen, dan komt het volk weer tot leven. En dat gebeurt dan als, dan wordt die gedeeltelijke verharding weggenomen waar de vorige keer over gesproken is.
Okay, hier de vertaling waarbij de graven, dat daar landen worden bedoeld, waar de Israëlieten zijn uitgezworven.
Ja, oké. Okay.
Dus niet letterlijk graf, mm-hmm. Maar het land waar je dan bent is
okay. Een graf. Oké, okay. Maar goed, ze komen, wat in ieder geval gebeurt is dat zij tot leven komen en dat ze bij de Heren gaan horen. Maar het is fijn dat je die aanvulling geeft. Ja, nee, dat klopt. Het is fijn dat je die aanvulling geeft. Maar het is goed om daar nu niet over te hebben als je het niet erg vindt. Dat moeten we even onthouden voor een andere keer. Als je dat wil onthouden. Oké. Okay. Nou, dan, want anders raak ik de draad kwijt over mijn stuk. Okay. Dan over de eerstelingen staat in vers 16. Als de eerstelingen heilig zijn, dan is het deeg ook heilig. Eerstelingen, in Numeri staat dat, de Joden, die hadden de plicht als zij meel in huis hadden gehaald, een aantal zakken meel of kruiken, meel, voor het eerst, als ze dat binnen hadden, en er werd voor het eerst daar broden van gebakken. Het eerste brood, de eerste koek, de mooiste, die was voor de Heere. Die mochten zij brengen naar de Heere. Die gaven zij als een offer aan de Heere. Die heiligde ze voor de Heere. Zet ze dus voor hem apart. En doordat ze dat eerste deel apart zetten, was heel de opbrengst, al het meel was geheiligd. Je zou het een beetje kunnen vergelijken met tiende. Door een tiende van je inkomsten te geven, heiligt de Heer, zegent de Heer al je inkomsten. En zo gebeurde dat met de eerstelingen. Nou, die eerstelingen, deze eerstelingen die hier staan, als de eerstelingen heilig zijn, dat zijn, naar mijn idee, die Joden die tot geloof zijn gekomen. Wat de vorige keer gezegd is, Gerard Franke zei dat, ik heb voor mezelf nog 7000 overgelaten. Er zijn nog Joden die tot geloof zijn gekomen. Gelukkig wel. Messias beleidende Joden, en ook toen waren de Joden, nou dat weten we ook op de eerste Pinksterdag, hè, dat er toen sowieso veel mensen, veel Joden tot geloof zijn gekomen. Die zijn de eerstelingen die hier, denk ik, de eerstelingen die hier bedoeld zijn. En in die eerstelingen is het hele volk heilig. Zoals de eerstelingen heilig zijn, is het hele volk, wordt apart gezet. En als de wortel heilig is, dan zijn ook de takken heilig. En we hebben het hier dan, als het over de wortel gaat, dat lees je dan iets verder, hebben we het over de olijfboom. Ja, de olijfboom, dat is een prachtige boom. Een hele knoestige boom. Een boom die heel oud kan worden. Honderden jaren oud. Sommigen zeggen duizenden jaren. Nou, ik weet niet hoe je dat kan controleren. Want volgens mij was er toen nog niemand die opschreef. Maar misschien ook wel. Maar hij kan in ieder geval heel oud worden. En daarin is het een beeld van Israël die het eeuwenoude volk van de Heere is. In Jeremia 11, vers 16, ik zal het voor u voorlezen en citeren. Daar staat in dat Israël een beeld is van Israël, Jeremia. Ja, u mag het ook wel opzoeken hoor, maar het hoeft niet per se. Jeremia 11. Ik doe het vanwege de tijd, want anders zijn we zoveel tijd bezig met alleen bladeren en dan kom ik niet helemaal toe aan wat ik wilde zeggen. In Jeremia 11 vers 16, wat grappig hè, dit is Romeinen 11 vers 16 en die verwijst naar Jeremia 11 vers 16. Wel goed om te onthouden. Daar staat een bladerrijke olijfboom met welgevormde vruchten had de Heere u, Israël, als naam gegeven. En het komt ook op andere plekken in de Bijbel voor. De olijfboom is altijd groen. En daarin is het ook een beeld van Israël. Een belangrijke inkomstenbron trouwens ook voor het land Israël. En dan staat hier, als de wortel heilig is, de wortel van die olijfboom, nou wie is dan die wortel? Of wat is dan die wortel? Als die olijfboom een beeld is van Israël, dan is de wortel, naar mijn idee, de belofte aan Abraham, Isaac en Jacob. De beloften. Dat uit Israël de Messias geboren zou worden. Dat in Abraham alle volken gezegend zouden worden. En in Christus is die belofte vervuld. Je zou dus ook kunnen zeggen dat die wortel, dat Christus is. In Christus zijn alle beloften ja en amen. En als die wortel heilig is, dat is het fundament van die boom, dan is die hele boom heilig. Dan zijn ook de takken heilig, die zijn apart gezet. En dat is ook zo. God is voortdurend met zijn volk bezig. Wat mij doet denken aan dat, ik weet niet of dat klopt, maar ik heb het idee dat God die zo apart met zijn volk bezig is, dat het ook een beeld is van hoe God apart is, bezig is met u en met mij. Dat God, zoals God Israël heeft geroepen en apart heeft gezet en een plan heeft met Israël, zo heeft God ook een plan met jou en met mij. En zijn wij apart gezet. En ja, de Heere, gij doorgrondt en gij kent mijn zitten en mijn opstaan. Zoals dat geldt voor het hele volk, zo geldt het voor ons ieder persoonlijk en individueel. Nou, als de wortel heilig is, zijn ook de takken heilig. Dan is ook Israël heilig, apart gezet. En dan staat in vers 17, als nu enige van die takken afgerukt zijn, en u die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt, dan mede deelgenomen hebt gekregen aan de wortel en aan de vettigheid van de olijfboom. Paulus die richt zich nu tot de heidenen die tot geloof gekomen zijn. Wij behoren zelf niet tot het uitverkoren volk, dat zijn de Joden, maar op het moment dat wij tot geloof komen, dan horen wij ook tot Gods volk, tot Gods gemeente. En dat wil ik met u lezen in Efeze 2. Want misschien zegt u van het praat je nou? In Efeze 2. Vers 13. Efeze 2, vers 13. Er staat: nu in Christus Jezus bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Hij is onze vrede, en dan staat er, die beide één heeft gemaakt. Israël en de heidenen die tot geloof zijn gekomen. Israël die tot geloof is gekomen en de heidenen die tot geloof zijn gekomen. En door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan. En dan staat er verder in vers 18, en omdat hij die beide in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis. En dan staat er in vers 18, door hem hebben wij beide door één geest toegang tot de Vader. En dan staat er, we zijn niet meer vreemdelingen, maar medeburgers van de heiligen huisgenoten van God. Dus wij horen bij de gemeente van God. We zijn niet we zijn niet Israël, dus dat wil ik ook niet ermee zeggen. Maar we horen wel met de gelovigen uit Israël, de gelovigen uit heidenen, horen wij wel tot het huis van God. Ja. En dan mogen wij meegenieten van de wortel en van de levenssappen. De vettigheid van de olijfboom, de sappen van de olijfboom. Daar mogen wij ook van meegenieten. En het staat er in vers 18. Als dat zo is, beroem u dan niet tegenover de takken. Ga dan niet jezelf beter voelen dan de Joden. De Joden die tot geloof zijn gekomen. Want als je dat doet, besef dan goed dat het alleen maar genade is. U draagt de wortel niet, de wortel draagt u. Het is puur genade. Het is nooit uit eigen werken dat je tot geloof bent gekomen. Maar dan zegt Paulus in vers 19, ja, dan zult u zeggen, de takken zijn afgerukt, omdat ik zou worden geënt. En zegt Paulus, ja, dat is waar. Dat is waar. Maar dat is nog geen reden om je superieur te voelen ten opzichte van het volk Israël. Dat superieur gevoel is nog steeds bij sommige kerken herkenbaar. Het is Gods eigen oogappel, apart gezet als volk. En daarin, wat ik straks al zei, naar mijn idee ook een beeld van het apart zetten, Gods plan voor ieder mens. Dat we soms zo tegen andere Joden aankijken, dat wordt hier duidelijk afgewezen. Dat is niet goed. We mogen dankbaar zijn dat we deel uit mogen maken van die olijfboom. Maar ik trek het ook even iets door, niet alleen naar Joden toe, maar wij zijn soms ook wel eens wat veroordelend of wat hooghartig naar andere christenen. Misschien is veroordelend een groot woord, maar er wordt wel eens gezegd over of die zo staan, die staan allemaal te zwaaien, die mensen uit de Pinkstergemeente. En dan denk ik, nou ja, die weten het allemaal niet. Of die mensen die zo van de Bijbel belt, die allemaal zo strak zijn en zo streng zijn in de leer. Of die mensen die allemaal zo oppervlakkig zijn. Of die mensen die nooit een voorgang willen. Allemaal zo precies volgens bepaalde regels. Dan kijken we soms wel eens wat op neer. Denk van nou, gelukkig zijn wij niet zo. En dan zijn we net een beetje als die ene fariseer die zei van ik ben zo blij heren. Dat ik niet ben als, als die ander. Ik ben zo blij dat ik niet ben als die broeder en zuster uit die gemeente. Laten we dat alsjeblieft niet doen. Kijk, als het christenen zijn, kinderen van God, dan zijn het onze broeders en zusters. Ze zijn anders, maar ze horen wel bij de gemeente. En ook in kleine verband kom ik dat ook wel tegen hoor. Dat we hier in huis wel eens naar elkaar kijken met een scheef oog. We hebben allemaal andere karakters en we zijn allemaal anders. Maar we mogen elkaar wel accepteren zoals we zijn. Goed, dat wou ik even kwijt. Dat vond ik wel mooi dat het hierbij paste. Dan ga ik verder naar vers 21. Als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat hij u niet spaart. Dat vond ik een moeilijke tekst. Ik zou dat nou kunnen betekenen dat je een keer, dat je als je behouden bent, dat je dan niet gespaard. Verderop staat het nog erger. Er staat, als u in de goede tierenheid blijft, anders zult u ook afgehouden worden. Dan kun je nou ook verloren gaan als kind van God. Volgens mij kan dat niet. Volgens mij spreekt God zich niet tegen in de Bijbel. Ik ga toch even kijken met u naar Efeze, dat ik net ook al gedaan heb. Nou, Efeze 1. Efeze 1. Efeze 1, vers 13. En dat hele hoofdstuk 1, dat gaat erover dat wij behouden zijn en dat we de verlossing hebben. En dat staat in vers 13. In hem bent u ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt, in hem bent u, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis. Hier staat duidelijk, dit is de zekerheid die we krijgen. En die staat ook op vele plekken in de Bijbel. Maar wat wordt hier dan wel bedoeld? Ja, ik denk zelf dat hier onder andere bedoeld wordt dat als je gelovig bent en niet naar de wil van de Heer leeft, dan ben je behouden, maar... En als je dan later bij de Heere komt en hij vraagt afrekening, dan is hij niet blij met wat je niet aan hem kan geven. Dan heb je weinig te geven, dan ben je behouden, staat er in de Bijbel, maar als door vuur heen. Ik heb ook zelf, en ik weet niet of het klopt, ik heb zelf de gedachte gehad dat als je behouden bent, maar op een slecht moment afdwaalt, dan heb je geen deel meer aan die levenssappen van die olijfboom. Dan ben je er niet meer. Dan kun je niet meer. Dan heb je ook niet meer die vruchten. Je bent wel behouden. Je bent wel behouden, maar je hebt geen deel meer. Ja, en ten diepste wel, maar je hebt geen deel meer aan die levenssap. Je hebt geen vruchten meer en die sappen kunnen niet meer door je heen werken.
En dan is een dood.
Dan heb je een dood geloof, ja. Ja. En dan zijn die takken dus dood. En dan worden ze afgebroken. Maar dat wil niet zeggen dat je dan niet behouden bent. Want ik hou me aan vast dat... Dat wij altijd behouden zijn, dat we die zekerheid hebben in het geloof. En dat wat hier bedoeld wordt, wat ik net zei, is dat als je afdwaalt, dat je dan eigenlijk niks aan de Heer hebt te geven. En dat je in die zin dan niet deel uitmaakt van die boom en niet profiteert van die sappen van de boom. Ja. De Israëlieten die hebben kans om weer teruggeënt te worden. Dat zijn eigenlijk hele natuurlijke. Want het volk van Israël, het volk van God, heeft van nature al de belofte gehad. Van nature het woord van God al gehad. En dan gaat die enting van een natuurlijke tak, die afgehouden is, die dood is gegaan, en weer teruggezet wordt. God kan dat. Kan een dode tak weer tot leven brengen. Die kan ook ons, als wij wel zwaar behouden, maar dood in ons geloof zijn, kan hij ons weer tot leven brengen. Dat doet hij ook. Bij de Israëlieten doet hij dat ook. En dat is op een natuurlijke wijze, want die Israëlieten, die kenden al van nature de beloftes en het woord van God. En dat is bij ons, wij zijn ook geënt op die olijfboom. Maar bij ons is dat op een onnatuurlijke manier gebeurd. Ook letterlijk, hè, want het was toen normaal dat een lood, een tak van een tamme olijfboom, werd geënt op een wilde olijfboom, zodat die wilde olijfboom beter ging bloeien en betere vruchten voort zou brengen. Hier gebeurt het tegenovergestelde. Dus dit is al op een tegennatuurlijke manier dat een wilde olijftak op een goede wordt geplant, geënt. Dat is tegennatuurlijk. En dat bedoelt Paulus hier ook. Ja. Het belangrijkste punt van dit stuk is dan dat... dat wou ik nog even zeggen. Dat komt de volgende keer aan bod. Als die natuurlijke takken op die olijfboom worden geënt, als het allemaal zal gebeuren, dan, dan is de volheid van de heidenen bereikt. Dat staat in vers 25. Dat zal de volgende keer besproken worden. Dan gebeurt dat. En wanneer is die volheid van de heidenen bereikt? Als de laatste gelovige is toegevoegd. Dan wordt de gemeente opgehaald en dan krijg je de grote verdrukking. Dan komt de Heer Jezus terug en hij zal Israël weer tot geloof brengen. En dan zal die tamme olijfboom weer helemaal groot zijn. En zullen al die takken die afgevallen zijn, afgehouden zijn, die zullen weer teruggeënt worden. En dit is eigenlijk het belangrijkste stuk over wat we vanavond hebben gelezen. We zijn samen met Israël geënt op de wortel, op de belofte van de aartsvaders, op de Heer Jezus zelf. En samen, de gelovige Joden en de gelovige heidenen, mogen God dienen door het geloof. En we mogen ook samen elkaar dienen als broeders en zusters. Tot zover.